Welkom bij De Perfecte Podcast. Een podcast over de invloed van de stripreeks Suske en Wiske op jou als lezer en luisteraar. Doorspekt met achtergrondinformatie en opmerkelijke weetjes verteld door makers, kenners en liefhebbers van de strip. En omdat het uiteindelijk toch allemaal om die Suske en Wiske strips draait, neem ik de komende tijd een aantal bijzondere albums onder de loep. Want wat maakt die verhalen dan toch zo aansprekend? In welk tijdsgevricht kwamen ze uit en had dat dan nog specifiek invloed op de verhalen van Willy van der Steen? Ik pluis het samen met jou uit, want jij kan als luisteraar bijdragen aan een podcast rondom jouw favoriete album. Dat kan met een vurig pleidooi in de podcast bijvoorbeeld, of simpelweg door jouw favoriete albums door te geven via social media. Welk album verdient het volgens jou om besproken te worden? En waarom? Is er iets bijzonders? Heb je er een bijzondere herinnering aan? Laat het weten. Stuur een voiceberichtje of een DM met jouw motivatie over het album dat jou het best is bijgebleven. Het eerste album dat we gaan bekijken is nummer 67, De Poenschepper. Het avontuur waarmee in maart 1967 de Rode Reeks van start ging. Een aansprekend verhaal, vol verwijzingen naar kunst, literatuur en de tijdsgeest van toen. In het verhaal van De Poenschepper komt vooral de sociale verharding en de verheerlijking van geld ter sprake, waar met name Lambiek zich in laat meeslepen. Een ander onderwerp wat ter sprake komt in deze albumbespreking is de duivel. Bas Jongenelen gaat ons daar meer over vertellen. Hij is docent letterkunde, promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op 16e eeuwse humor en schreef een boek over de duivel in de Nederlandse literatuur. Daarin haalt hij ook Willy van der Steen enkele malen aan. Voor deze podcast is het dus aan te raden om in ieder geval De Poenschepper erbij te pakken. Voor meer leesmateriaal bij deze aflevering kan je kijken op de website deperfectepodcast.nl, waar een artikel te vinden is over de verschillende duivelsvormen waar Suske en Wiske mee te maken hebben gehad. Maar nu eerst de feiten van De Poenschepper voor je op een rij. De Poenschepper, nummer 67. Hoofdrolspelers Lambiek, Suske, Wiske, Sidonia, Jeroen, Mazoutan en Belzebel. En natuurlijk de zwerver Fantamoer. Overige bijzonderheden. Het is het eerste nummer na het overgaan naar de vier kleurenreeks. De voorganger van het album, nummer 66, was Dulle Griet. En dat was nog in oranje, grijs en zwart-wit. En wat opvalt aan de eerste versie van dit album, de eerste uitgave, is dat de kenmerkende gele titel van het verhaal niet boven de tekening staat, maar juist eronder. En Van der Steen maakte het album in zijn nieuwe tekenstudio in Kalmthout, waar hij sinds 1966 woonde, na een lange periode in Brussel te hebben doorgebracht. Tijdens een van zijn stapavonden in de jaren 60 hoorde Van der Steen in een café hoe jonge zakenmannen met elkaar spraken over geld. Daarmee zag hij hoe de sociale verharding en de verheerlijking van financieel winstbejag was toegenomen. Zij waren de madmen van hun tijd. De jaren 60 waren dan ook een periode van economische groei en welvaart na een lange tijd van soberheid tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het gaf Van der Steen het idee voor een verhaal. De Poenschepper. In het album is dit goed terug te zien aan het megalomane betonnen gebouw van Lambiek, waarin kantoormedewerkers achter hun typemachines hard aan het werk zijn. Gaandeweg blijkt echter dat het robots zijn, waarmee Van der Steen insinueert dat personeel slechts als uitvoerende kracht kan worden gezien. Tegenhangers van deze hardwerkende, nietsontziende stroming in het verhaal zijn de provo's. Zij kwamen in het midden van de jaren 60 op als anti-autoritaire jongeren die zich verzetten tegen de gevestigde orde. Om de oude Lambiek weer terug te krijgen, hebben Suske en Wiske zich ondertussen bij hem gemeld als personeelsleden. En gaan ze op zoek naar Fantamoer. Hij maakt onderdeel uit van de provo's. Sidonia gaat vermomd als zangeres, compleet met bloemetjesshirt, lang haar en blote voeten, optreden op een gitaar in een provo-café. Zij vindt uiteindelijk de man die hen kan helpen om Lambiek te bevrijden van het tweetal dat hem in hun greep heeft, Mazoutan en Belzebel. Ze zingt er zelfs het nummer We Shall Overcome, wat een oud gospelnummer en protestlied was, waar Pete Seeger en Joan Baez in die periode beroemd mee werden. We shall overcome. Van der Steen begint aan het verhaal in het midden van 1966, tijdens de hoogtijdagen van de Provo's. Een jaar later hieven zij zichzelf alweer op, tijdens een bijeenkomst in het Vondelpark. Van ter Moer is overigens een van de vele vagebonden in de verhalen van Van der Steen, om Robert en Bertrand maar eens te noemen. Hij liet echter ook in andere Suskinwiske verhalen zwervers een rol spelen, zoals Monom en Clochard in De Sterrenplukkers. Net als Van ter Moer is Clochard een beeldhouwer. En ook in De Straatridder komt een zwerver voor, ene Barend, wiens krottige woning op instorten staat. Met Koen van de Perfecte Podcast.
Hey Koen, met Erik Strijbos.
Hey Erik, wat leuk. Jij bent eigenlijk net de man die ik moet spreken. Want ik zit net de Poenschepper te lezen. En iets zegt me dat jij me daar veel meer over kan vertellen. Want jij bent... Erik Strijbos is een enorme Suskinwiske fan. Niet alleen een verzamelaar, maar ook echt een kenner te noemen. Hij was te zien in het tv-programma Wedden dat ik het kan, waarin hij aan de hand van losse plaatjes uit het album kon zeggen uit welk album het kwam, inclusief het daarbij behorende nummer. De presentatie van het programma was overigens in handen van Jeroen van der Boom. In de jaren daarvoor heette het programma nog Ik wed dat ik het kan en werd het gepresenteerd door Carlo Boshart, ook een enorme Suskinwiske-fan. Hij maakte zelfs ooit een eigen verhaal toen SOS Kinderdorpen hem vroeg om na te denken over een scenario. Maar dat terzijde. Terug naar Erik. Benieuwd wat hij me kan vertellen over het album.
Barst los, zou ik zeggen.
De Poenschepper, dat was natuurlijk het eerste album in kleur.
Maar wat daarnaast ook een van de eerste dingen was, is dat hier Eugène Crousaz voor het eerst ook heeft geïnkt.
Hij was een medewerker van Van der Steen in de jaren 60 al. En wat deed hij dan daarvoor?
Nou ja, hij is in 65 is hij begonnen. Ongeveer half 65. Uh-huh. En nou ja, toen is hij begonnen met waarschijnlijk Jeroen verhalen te inkten. En... ja, de Poenschepper is dus een van de eerste verhalen waar hij dus een aandeel in heeft. Hij heeft vooral in de jaren 80, daar ken je hem waarschijnlijk van, heeft hij heel veel inktwerk gedaan. En ja, de Poenschepper is dus een verhaal waar hij zo'n 10 pagina's in totaal van heeft geïnkt.
Oké, en wie deed dan de rest van de pagina's?
Dat was Edward de Rob. Die was tot dan toe echt jarenlang de inkter van Willy van der Steen. Zette alles netjes mooi in inkt. En dit is een van de eerste verhalen waar dan weer een keer een andere medewerker aan te pas komt.
Is dat ergens te zien, herkenbaar waar het Eugène Crousaz wordt en waar Eduard erop?
Ja, dat is best wel lastig te zien. En, ja,
wat een compliment is eigenlijk ook.
Ja, dus ze sluiten heel goed op elkaar aan. Dus inderdaad, dat doen ze echt heel goed. En ik had ook wel een soort van vraag verwacht van hoe kun je dat überhaupt zien? En ik vond het ook best lastig om dat zo even te bedenken en om dat te analyseren. Maar als je bijvoorbeeld de laatste pagina van de Poenschepper bekijkt, dan zie je daar dat er ook af en toe echt hele dunne lijntjes tussen zitten. En dat is iets wat Edward erop ja, wat meer leek te vermijden. Die heeft dan wat meer dynamische lijnen die heel vloeiend van dun naar dik verlopen. Ja, en Eugène die vindt het bijvoorbeeld geen probleem om even wat langere lijnen te maken die heel dunnetjes zijn. En dat is dan bijvoorbeeld hoe dat je hem zou kunnen herkennen.
Het is het eerste album wat in kleur verscheen. Waarom kwam die introductie op dat moment? Want ze hebben het over 1966. Waarom toen pas in kleur?
Ja, er zijn al eerder albums verschenen natuurlijk in kleur. Maar toen was het dus echt ook rendabel waarschijnlijk om het in kleur te laten drukken. Dus ik denk dat dat erachter zit.
De oplage was hoog genoeg.
Oplage was ook hoog genoeg. Ja, ik denk dat dat allemaal heeft meegespeeld. Maar wat daar op dat punt zit dan ook wel een grappig weetje. Want er zijn best wel veel kleurfoutjes nog te vinden in dit album. Ik weet niet of je ze zelf hebt opgemerkt.
Zeker. We gaan wederom naar de laatste pagina. Want daar heeft Sidonia ineens weer een wit overhemd aan. Waar ze bij eerdere pagina's een groen overhemd aan heeft.
Ja, klopt. Ja. Ja, en op diezelfde pagina heb je een rosse vlam die wit is.
Ja, ja. Klopt.
Ja, en je hebt op pagina 25 een zwarte wagen die grijs is.
Oké, okay. Oh wat grappig.
En Wiske loopt het hele verhaal rond, bijvoorbeeld met een paars strikje. Sidonia met grijze of witte haren. En ja, Wiske zelfs ook met witte haren af en toe.
Wie deed de inkleuring in die tijd dan? Wie heeft die eerste inkleuring op zijn of haar naam staan?
Wat ik heb begrepen is dat het door fotografuren Wens is gedaan. Dat is een inkleurbedrijf. En die kleurde destijds de albums in. Degene die daarna altijd de inkleuring is gaan doen vanaf album 106, dat is Rita Bernaas. Alleen weet ik niet of dat die toen al onderdeel was van die fotografuren Wens, maar die is er op een gegeven moment wel bijgekomen. En die heeft toen ook de productie nogal doen ophogen.
Ja.
Omdat ze één pagina per dag deden of zo. Zij kon dat veel sneller.
Ja, ja.
En daardoor moest de productie omhoog.
Zij kon niet wachten op tekeningen, zeg maar. Maar ja,
dus... ja wat betreft de tekeningen, daar zitten ook nog wat inconsistenties in.
Vertel.
En dan moet je vooral eens kijken naar de brillen. Want bijvoorbeeld de bril van Lambiek op de cover is helemaal rond. Terwijl dat die in de rest van het verhaal, dat daar toch een andere vormbril is met een wat meer vlakkere bovenkant.
Oh ja, dat is
en hetzelfde geldt bijvoorbeeld met die uilenbril van Sidonia rond de pagina's 30. Die wisselen de hele tijd van rond naar bovenkant plat, naar rond, naar bovenkant plat.
Oh, wat grappig. Een van de dingen die mij ook nog opviel, ik heb een versie liggen, nou ja, die zal uit mijn eigen jeugd zijn, dus uit de jaren 80, een druk. Maar ik heb ook een eerste of tweede druk. Ik denk een tweede druk. Maar hoe kunnen mensen zien dat ze een eerste druk in handen hebben van de Poenschepper?
Nou ja, sowieso aan de achterkant. De eerste druk die heeft als laatste titel nummer 70, geloof ik, De Spookjagers.
Hey, en wat mij ook opvalt bij de oudere versies van Suske en Wiske albums, wil het nog wel eens voorkomen dat de gele titel, dus in dit geval De Poenschepper, niet onder de grote letters Suske en Wiske staat, maar onderaan de cover. Dus helemaal onderaan staat dat.
Zeker, zeker. En ook het albumnummer staat aan de rechterkant in plaats van de linkerkant.
Ja.
Dat is ook een heel goed herkenningspunt.
En dat is ook een eerste druk of een tweede druk waar je het dan over hebt.
Ja, klopt. Nee, maar misschien ook wel leuk om te vertellen. De cover, maar ook de toren op de achterkant, die is ook geïnkt door Eugène Goossens.
Echt waar?
En ja.
En de tekening zelf, is dat wel Van der Steen geweest?
Ja, Van der Steen heeft sowieso de basis zetten die vrijwel altijd op. En dan werd dat geïnkt door een van de medewerkers. En in dit geval werd de toren geïnkt door Eugène Goossens. Eerlijk gezegd heb ik daar ook nog wel een tijdje twijfel over gehad. En toen ik hem daar zelfs persoonlijk over sprak, toen wist hij te bevestigen dat hij dit wel degelijk zelf had geïnkt.
Op de achterkant van de Duitse albums, er is in die periode zijn er ook Duitse albums uitgebracht, of iets later. Dan ontbreekt Jeroen in de toren.
Er staat een duveltje met een doosje.
Ja, 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 dat klopt. Ja,
dat is een Paul Geerts inkting weer.
Ja, dus die heeft dan wel denk ik de basis van de originele toren gebruikt en dan
klopt.
Jeroen eruit gepoetst. En dat duveltje uit een doosje. Zijn er nog meer dingen die er zijn opgevallen aan de Poenschepper?
Nou ja, als kind zelf moet ik eerlijk zeggen, het was niet mijn favoriete album. Ik ben het wel gedurende de jaren ben ik hem meer gaan waarderen. En dat komt vooral door het verhaal. Maar ik vond die inkleuring vond ik echt zo deprimerend. En vooral die eerste pagina's. Het was zo grauwig. Ik weet het niet, het sprak me gewoon daardoor ook niet aan, Lambiek die dan een beetje depressief overkwam. Dus ja, als kind werd ik er niet heel vrolijk van, maar ja, gedurende de jaren ben ik het des te meer gaan waarderen, want het is echt wel een heel goed verhaal.
Ja, het zijn
heel actueel thema ook, werken totdat je er dood bij neervalt. Nog steeds, eigenlijk.
Nou, geen woord van gelogen, toch? Erik weet echt alles van Suske en Wiske. Hij was ook een van de drijvende krachten achter het Forum voor de Fans op het internet, forumvoordefans.nl. Een plek waar fanatieke lezers van gedachten wisselden over het wel en wee van de strip. Mark Verhagen was daar ook een regelmatige bezoeker van in de tijd dat hij Suske en Wiske tekende en hij liet zich van tijd tot tijd door een aantal forumleden adviseren. Hadden zij een idee voor een verhaal of een karakter, dan kon het zijn dat hij dat erin verwerkte. En zo kreeg ook Erik zelf een gastrol in de Suske en Wiske verhaal. Pak het album De Laatste Vloek er maar eens bij, nummer 279. Daar zie je op pagina 7 een groepje vrolijk zingende jongens voorbij komen, waarvan Erik er één is. Ze maakten zich druk over het gebruik van vloeken in de strip en lieten dat weten aan Verhagen via het forum. Het inspireerde de tekenaar tot het maken van De Laatste Vloek, waarin zelfs Tom Cruise nog een rol speelt. Kortom, Erik is goed ingevoerd in de wereld van Suske en Wiske.
Wat ik heel mooi vind aan dit album, is dat hier ook een van de eerste verwijzingen in staat naar zware industrie en milieuvervuiling. Wat daarna echt een heel groot thema is geworden natuurlijk, is Suske en Wiske.
Je hebt ook een master gedaan met een Engelstalige paper over de toornige Tjiftjaf. Wat bracht je daartoe?
Het is een lastige studie die ik doe. En dan om het gewoon echt leuk te houden, moet je het gewoon heel dicht bij jezelf houden. En dan is het gewoon heel leuk als je daar je hobby in kan verwerken. En in dit geval was het een vak over het milieu. En maar ja, dan vond ik het heel leuk om inderdaad op de poenschepper terug te pakken, waar dan die verwijzing in het milieu naar staat. Maar inderdaad ook de toornige Tjiftjaf over de vogelvangst. De boze boomzalver is er ook nog in verwerkt in dat paper over de bomenkap. En je ziet dat er in de jaren 70 inderdaad echt een milieubewustzijn begint te ontstaan, die je dan in één keer inslaat tegelijkertijd met de Club van Rome, waarin het milieubewustzijn steeds helderder wordt. En de grap is eigenlijk ook dat Willy van der Steen hiermee toch echt goede voelsprieten lijkt te hebben op de maatschappij. Want een aantal jaar later komt een serie, een soortgelijke serie als wat Lambiek doet bij de toornige Tjiftjaf, waarbij echt een soort van milieuactivist, het is de serie De Kat, die was destijds op tv.
Mm-hmm.
En na het voorbeeld van de toornige Tjiftjaf gaat dus een superheld zich inzetten voor het milieu.
Hey Erik, volgens mij heb ik nu genoeg informatie om door te bouwen op de poenschepper. Dankjewel voor je toelichting op de inkting en de opvallende weetjes over het album. Mocht er nog meer zijn, dan trek ik weer bij je aan de bel, hè? Ook voor volgende albums.
Ja, dat is goed. Ja, welkom.
Heel goed.
Voor wie het album niet meer helder voor de geest heeft staan, een korte samenvatting. We beginnen de poenschepper met Lambiek, die door de stromende regen langs het water van de Schelde loopt. Hij is ongelukkig, want hij heeft zijn appeltje voor de dorst verloren door een verkeerde investering. Failliet. Zwartgallig, teleurgesteld en hunkerend naar welvaart, blaft hij zijn vrienden af en loopt hij alleen verder. Totdat hij stuit op een herberg met de klinkende naam Het Gouden Kalf. Die naam is overduidelijk een verwijzing naar het Bijbelse verhaal van Mozes. Die beklom de berg Sinaï om daar de 10 geboden te ontvangen van God, inclusief bijbehorende instructies. En terwijl zijn volk beneden morrend en ongeduldig maar liefst 40 dagen op hem wachtte, maakte zijn broer met al het beschikbare goud een afgodsbeeld voor hen. Een gouden kalf. Van der Steen verwijst daarmee naar de tendens in de jaren 60 om het kapitalisme te verheerlijken. En diezelfde herberg uit de Poenschepper duikt overigens 21 jaar later weer op in een album. Paul Geerts maakt in 1987-1988 het verhaal De Crimsoncrisis, waarin hetzelfde gebouw te zien is, al heeft het dan een andere naam, Het Verdriet van Vlaanderen. En dat is dan weer een verwijzing naar het boek Het Verdriet van België, van de schrijver Hugo Claus. Eenmaal binnen in het Gouden Kalf warmt Lambiek zich bij het vuur en maakt hij kennis met twee duistere figuren, Mazoutan en Belzebel. Zij bieden hem een contract aan waarmee ze hem voorspiegelen dat ze van hem een rijk man kunnen maken. Tekent hij het blanco contract, dan wachten hem gouden bergen en onmetelijke rijkdom. Je kent Lambiek, hij gaat voor de bijl en hij verdwijnt vervolgens voor een half jaar van de aardbodem. En dat is een ongebruikelijke sprong in de tijd voor een Suske en Wiske verhaal, waarbij niet eens de teletijdmachine wordt gebruikt. Daarna keert hij terug als een keiharde en harteloze zakenman die geld boven alles stelt. Hij werkt op een enorm kantoor, bijgestaan door Mazoutan en Belzebel. Aan het einde van de drukke werkdag krijgt Lambiek zijn winst uitgekeerd in grote stapels geld. Waar dat vandaan komt blijft de vraag. Maar dat de twee duistere figuren daarachter zitten mogen duidelijk zijn. Zij scheppen geld uit het niets. En Lambiek schept de pakketjes briefpapier op zijn beurt in een kruiwagen. Letterlijk een poenschepper dus. Van der Steen speelt hiermee met de dubbele betekenis van het woord. Al die welvaart moet natuurlijk wel goed besteed worden. Daarom verblijft Lambiek in een enorm kasteel in Pulderwezel. Een fictieve plaatsnaam die vermoedelijk is samengesteld uit Pulderbos en Wustwezel. Wat weer een plek is die op een paar kilometer afstand van Van der Steens nieuwe villa in Kanthout ligt. Daar beschikt Lambiek over alle wenselijke luxe die zijn hartje begeert. Van een eigen zwembad, inclusief iemand die hem daar met een touw om zijn middel doorheen kan slepen, tot een enorm zeewaardig jacht in zijn vijver. En daarmee kan hij pas gaan varen zodra hij de Noordzee heeft gekocht. Kortom, het gaat hem voor de wind. Of toch niet? Hij is namelijk doodsbang voor ene Fantamoer. Een oude beeldhouwer met een knapzak en een grote witte baard. Die van tijd tot tijd in het verhaal opduikt naast billboards met daarop moralistische slogans als draag elkanders lasten en volhard in het goede. Fantamoer duikt door het album heen enkele malen op, maakt beeldjes van engelen die kunnen vliegen en die met hun stenen pijlen proberen Lambiek in het hart te treffen. Al lezende merk je dat er een onderliggende boodschap in verborgen zit. En die twee sinistere figuren, die nestelen zich ook in je gestel, maar niet op een gezonde manier. Wie zijn ze? En wat symboliseren ze? Iemand die daar meer over kan vertellen is dokter Bas Jongenelen. Hij is letterkundige, schrijver en docent en promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op 16e eeuwse humor. In zijn boek De Duivel in de Nederlandse Literatuur haalt hij ook enkele malen verhalen van der Steen aan, waaronder de Poenschepper. Valt Suske en Wiske dan ook onder de literatuur?
Maar Suske en Wiske zijn natuurlijk sowieso een onderdeel van onze cultuur. Dus waarom zou ik zo'n reeks niet gebruiken in een boek ergens over? Reken maar dat de bedoeling is.
Ja, het is een onderdeel van onze cultuur. Hoe zie jij dat? Hoe belangrijk is dat geweest in de moderne cultuur, laat ik het zo zeggen?
Nou, iets wordt een onderdeel van de cultuur als het, zeg maar, de oorspronkelijke maker overstijgt. En je ziet dat bijvoorbeeld in Spanje, Don Quixote is geschreven, dat boek is geschreven door Cervantes. Die is al een tijdje dood. En die Don Quixote zien we overal terugkomen. Die op afbeeldingen, sowieso beelden, er zijn films gemaakt, er zijn bewerkingen van alles en nog wat is er. Dus eigenlijk is het niet eens meer interessant wie Don Quixote oorspronkelijk gemaakt heeft, Cervantes. Want dat wordt als het ware vergeten. Het is veel groter geworden. En hetzelfde zien we nu ook een beetje met Suske en Wiske. Willy van der Steen, de oorspronkelijke bedenker, die is al een tijdje niet meer onder ons. Anderen hebben dat werk overgenomen. We zitten echter nog wel in de tijd dat Suske en Wiske niet rechtenvrij is. Je kunt niet zomaar Suske en Wiske of Lambiek of een van die personages pakken en daarmee doen wat je wil. Met Don Quixote mag dat wel. Maar als Willy van der Steen een jaar of 70 dood is, dan is het geheel rechtenvrij en dan mag iedereen ermee doen wat hij wil. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren. En dan ben je dus echt onderdeel van de cultuur geworden. En dan mee overstijg je, zeg maar, in dit geval het stripverhaal.
Kijk, die kunnen we alvast bijschrijven. Suske en Wiske behoren tot de literatuur. Maar hoe verklaar je dat precies? En was dat altijd al zo? En denk je dat Van der Steen en zijn opvolgers daar zelf bewust aan hebben bijgedragen?
Ja, stripverhalen hebben natuurlijk van oudsher een... Hoe zou ik het zeggen? Ja, niet zo'n best, imago. Hè? Het is lagere cultuur. Het is slecht voor je ogen. Je krijgt een ruggenmergtering van, weet ik veel wat allemaal. Maar daar zijn we inmiddels ook van af. Het wordt gezien, het stripverhaal, wordt ook echt wel grootser gezien en breder gedragen. En dat vind ik zeer terecht. En het overstijgt daarmee ook een beetje de popcultuur. Hè? Het is ontstaan dus in de lagere cultuur, de popcultuur. Maar naarmate meer mensen zoiets gaan lezen en ermee bezig zijn, is het meer dan popcultuur. Dat heeft ook trouwens ook te maken in dit geval, het is met verschillende bewegingen heeft dat te maken. Het stripverhaal zelf wordt breder gedragen. Dan is er de laatste paar jaar de graphic novel bijgekomen. Waarvan iedereen ook meteen zegt, ja, dat is kunst. Oké, maar dat betekent met terugwerkende kracht dat het gewone stripverhaal eigenlijk ook een vorm van kunst is. En in het bijzondere geval van Suske en Wiske zie je dan ook dat er dus bewust gebruik wordt gemaakt van hogere literatuur en hogere cultuur. Dus dat laatste album over Plantijn. Zeker. Ja, je kunt van Plantijn vinden wat je wil, maar die behoort tot, zeg maar, de literatuur, de hogere cultuur. Het heeft een eigen museum, Plantijn Moretus in Antwerpen. Daar ga je echt naartoe als je veel wil weten over de vroege boekdrukkunst en zo. Super interessant. En zo Suske en Wiske, de lagere cultuur, de popcultuur, de stripcultuur, die haakt daarbij aan. Het is ook een album over Max Havelaar. Het is ook een album over Jan van Eyck. En mijn favoriete Suske en Wiske album is De Rebelse Reinhard, over Reinhard de Vos. Hogere cultuur kun je niet krijgen. En dat is die Willy van der Steen, die heeft dat heel handig aangepakt door ook die hogere cultuur en hogere literatuur te integreren in de Suske en Wiske verhalen. En bij de Rebelse Reinhard is dat ontzettend goed gedaan. Want het oorspronkelijke Reinhard verhaal is behoorlijk intact gebleven.
Oh, wat grappig.
Maar dan worden die Suske en Wiske en Lambiek worden daaraan toegevoegd. En zo krijg je dan daarmee ook, of het nou een bewuste keuze is van Studio Van der Steen of niet, dat deze stripboeken ook gaan stijgen en tot de hogere cultuur gaan behoren. Meenemend in de gewone wereldwijde belangstelling voor het stripverhaal en de graphic novel.
Helder, maar het roept ook vragen op. Want wanneer is een karakter in een verhaal dan een duivel? En wanneer betreft het slechts een door en door slecht persoon van vlees en bloed? Hoe maak je dan dat onderscheid?
Daar zijn eigenlijk twee belangrijke manieren. De duivel zit je eigenlijk altijd sowieso dwars. Hij is op zoek naar je ziel. Dat is dan één. Dat is eigenlijk altijd wat. En vervolgens kan het zijn dat hij slaagt daarin of hij slaagt daar niet in. En verder zit er dus weinig tot geen ontwikkeling in, omdat zo'n duivel is zo traditioneel dat je daar als schrijver geen ontwikkeling in kunt laten zien. Een duivel is altijd een flat character. Hij is boos. Boos op God. En dat komt in sommige verhalen meer voor dan in andere verhalen overigens. En hij staat altijd voor het kwaad. Hij is natuurlijk ook metafoor voor het kwaad. Dat merken we ook aan gewoon uitdrukkingen als iemand is des duivels. Of er wordt een metafoor gemaakt. Vladimir Poetin, nou dat is de duivel. Of een slagveld waarbij veel doden zijn gevallen. Dat is dan de hel op aarde. Nee. Dat zijn metaforische uitdrukkingen. Dat is niet echt waar. Maar we snappen meteen wat ermee bedoeld wordt. Dat hoef je dus niet verder uit te leggen. En schrijvers maken daar dan gebruik van. Als zij dus een kwaad in hun verhaal willen hebben. Om wat voor reden dan ook. En je kunt dan een bad guy kun je erin stoppen. Maar je kunt ook als schrijver nog een stapje verder gaan en dan ook echt een duivel introduceren, letterlijk. En dat is waar mijn boek over gaat. En waar ligt dan die grens tussen of een personage een mens is die kwaad doet, of de duivel die ook eigenlijk een theologische achtergrond daarmee met zich meebrengt. Hè? Want iemand kan gewoon kwaad doen. Je kunt gewoon, als je een oplichter bent, dan wil je gewoon geld van iemand hebben. Daar zit niks theologisch of filosofisch achter. Dat is gewoon iemand die geld wil. Terwijl als je de duivel in je verhaal gooit, dan heb je altijd meteen een hele theologie en filosofie en wereldbeeld komt dat met zich mee. En dat uit zich ontzettend goed in de Poenschep.
Het is niet heel vreemd dat Bas hier zoveel over weet. Zijn boek is een aaneenschakeling van voorbeelden van duivels in de literatuur. Van Moene uit Marieke van Nieuwmegen of Maskeroen van Jacob van Maarland, tot een duivel in De Verzoeking van Louis Couperus aan toe. Je vindt een link naar zijn boek in het artikel op de website, waar je ook voorbeelden vindt van alle duivelsverschijningen in Suske en Wiske verhalen. Welke rol spelen Mazoutan en Belzebub precies in De Poenschepper? Ze lijken duivels, maar zijn ze dat ook?
Dat zijn natuurlijk, en zo worden ze ook gewoon afgebeeld als mensen. Ze hebben een beetje een gemeen voorkomen, maar ja, je mag iemand niet veroordelen op zijn uiterlijk, hè? Behalve in stripverhalen. Maar die Mazoutan bijvoorbeeld, ja, die ziet er een beetje gemeenig uit, maar toch zou ook wel uiteindelijk best wel je overbuurman kunnen zijn. En, maar ze hebben een raar apparaat, een soort duivelsapparaat, waarmee ze dus bij de Lambieks en de Hartslag daar iets mee doen. Die willen ze blijkbaar hebben. En daarmee geeft Van der Steen ook eigenlijk aan, hier gebeurt iets meer. Dit zijn dus niet zomaar gewiekste zakenmensen en oplichters die op jouw geld uit zijn. Die dus door middel van jouw handelen meer geld willen verdienen. Nee, ze willen meer eigenlijk. En dan kom je in een soort theologisch principe. Ze pakken, hebben een apparaat en dat werkt. Dat apparaat werkt op de hartslag van Lambiek. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat zit daar dan achter? Daar zit dus achter dat zij zijn ziel willen hebben. Ze willen natuurlijk het wezen van Lambiek willen ze hebben. Niet alleen om wat geld te verdienen, maar ze willen hem hebben. En dan zit je dus in een soort duivels iets. De duivel is ook op zoek naar jouw ziel. Om naar de hel te gaan, gewoon omdat de duivel dat leuk vindt. Daar zit verder ook qua duivel niks achter. En met dat gegeven speelt de Poenschepper. En laat je dus ook vragen stellen. Zijn zakenmensen die echt met heel veel geld te maken hebben, zijn dat niet eigenlijk allemaal duivelaanhangers? Zijn die niet alleen maar op zoek naar geld, maar zijn ze ook op zoek naar jouw ziel? Vormen zij niet het kwaad? dat doet me dan meteen denken aan, gewoon nu ik het erover heb, met dat liedje van Boudewijn de Grote, Eenzame Fietsen. Als je maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien wel dood. Maar liever dat nog dan het bord voor de kop van de zakenman.
Maar liever dat nog dan het bord voor de kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor de kop van de zakenman. Want daar wordt hij alleen maar slechter van.
Je kunt beter voetballer worden dan zakenman, zo Boudewijn de Groot. En dat zien we dus ook
wat
terug.
Wat een lied was, wat ook uit dezelfde periode, ja. Denk ik zo, eind jaren 60.
Ja, denk ik. Ik denk dat Boudewijn de Groot iets eerder was dan de Poenschap, weet ik niet meer zeker. Maar dat is ongeveer wel dezelfde periode, hoor. Dus linksmaatschappij kritisch. En dat zien we dus in de Poenschap heel mooi. En ik heb gekozen, want ik maak dus keuzes in mijn boek. Hè. Is iemand nou gewoon een oplichter van zaken of sowieso een bad guy? Of is hij de duivel? Ik heb bij de Poenschepper gekozen voor de duivel. Vooral ook vanwege het einde. Dat verhaal loopt af. En die personages zijn vloep weg.
Ja, het contract wordt ontbonden.
Ja, het contract wordt ontbonden. En op de laatste bladzijde, dat is 58. Mazutel en Belzebel verdwijnen eensklaps. Omgeven door een rossige vlam in de grond. En dan zien we een plaatje waarin staat zoef. Ja, dat is niet normaal.
Dat is mij nog nooit overkomen.
Nee. En met terugwerkende kracht maakt dat dan dat het geen zakenmensen zijn, maar dat het de duivels zijn. En die naam natuurlijk, dat Belzabel, dat verwijst naar Belzebub, de heer van de vliegen. Dat Mazutan is wat raadselachtiger, wat dat precies dan zou kunnen zijn. Maar duivels kunnen allerlei soorten namen hebben, hoor. Dat is geen enkel probleem.
De verklaring die je in je boek gaf, dat is ook eentje die ik zelf altijd zo heb geïnterpreteerd. Mijn ouders woonden een tijd in België, echt op 2 kilometer van Studio van de Steen vandaan toevallig.
Ja, leuk.
En die hadden nog een ouderwetse mazoettank achterin de tuin.
Ja.
En daarmee werd de kachel gestookt. Dus het symbool van hitte, vuur, je omschrijft het zelf ook in je boek.
Ja, klopt.
Ik denk dat dat de link is die Van der Steen ook heeft gelegd.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, hoor. Maar daar durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken. Ik durf daar wel jouw hand voor in het vuur te steken, maar niet mijn. Dus ik ben er vrij zeker van, maar niet 100%. En dat geeft ook helemaal niks, hè. Het is ook helemaal niet zo dat Van der Steen een verklaring schuldig is. Je bent als schrijver vrij om namen te verzinnen voor je personages. En het is aan de lezer om dan vervolgens te kijken welke associatie dat de lezer ermee heeft. En toen ik jong was, had ik daar geen associatie bij. Alleen in het Vlaams-Nederlands kennen we dat woord. En ik las dat en ik had daar geen associatie bij. En dat mag ook. Hè?
Nee.
En naarmate ik ouder. En toen dacht ik, oh, potverdorie, vind ik mij ook wel leuk verzonnen. Dat inderdaad
is zeker, vindingrijk.
Voor hitte, oh, dat is natuurlijk de hel. Geeft mij ook als interpretator op dit punt ook meer houvast om inderdaad deze personages tot duivels te verklaren.
Nu is De Poenschepper niet het enige album waar een duivel in voorkomt. Het kwaad wordt in meerdere Suske en Wiske albums aangehaald en steeds weer in een andere gedaante. Zo zie je in Het Zingende Nijlpaard Lambieks goede geest en zijn kwade geest verschijnen, waarbij de kwade geest duivelshorens en een duivelstaart heeft. En in De Kattige Kat wordt de heks Tuttebel door de duivel gehaald wanneer ze zich voor de 9e keer in een kat verandert om zo haar leven te redden. Hij grijpt haar vanuit een grote zwarte rookwolk waaruit horens en een puntige staart steken. Op de website van De Perfecte Podcast staan nog veel meer voorbeelden van duivelse verschijningen in de verhalen van Suske en Wiske. Allemaal met hun eigen specifieke karakter. Daarnaast vind je ook veel voorbeelden van heksen en andere naargeestige gruwelwezens. Een van de voorbeelden die je vindt is die van de heks Alwina. De vraag die jij jezelf nu moet stellen is, welke Alwina? Want als je de albums erop naslaat, dan zal je zien dat die naam meer dan eens voorkomt voor een heks. Ga dus naar deperfectepodcast.nl en lees en deel het artikel over de Poenschepper. Kijk ook eens op Instagram, Facebook en Twitter voor meer leuke weetjes over Suske en Wiske.
Bij de Sprietatoom, daar is de antagonist, die heet daar Cervantes. En Cervantes, daar zit natuurlijk met al die A's en die S en die T zit het woord Satan zit daar een beetje in. Maar ook het woord Savan, de wetende. En Cervantes is volgens mij geen duivel. Die gaat ook dood. En zijn geest, ja, dat gebeurt alles nog wel wat opgegeten. Hij wordt verkleind, opgegeten door een vogel en zo. En die geest die gaat dan rond. En hij is natuurlijk wel een bad guy. Hij is een slechterik. Maar ik vind hem geen duivel. Ook niet omdat hij komt na zijn dood bij de hel. En daar laten ze hem niet toe.
Ja.
Dus ja, hij is...
hij wordt geweigerd.
Hij ja. wordt geweigerd. Ja, dus is hij geen duivel. Is hij een normaal mens die op zoek... Hij is wel een soort Faustfiguur. En Faust heeft zijn ziel verkocht aan de duivel in ruil voor wijsheid. En als je die savant als bent, en daar zit dat woord savant in, hij wil dus wijs worden, hij wil slim worden, hij wil de intelligentste en daarmee ook eigenlijk belangrijkste persoon op aarde worden. En hij heeft zijn ziel verkocht aan de duivel daarvoor, maar hij is zelf geen duivel, is mijn interpretatie. En ik heb nu achteraf een beetje spijt van dat ik de sprietatoom niet in mijn boek heb opgenomen vanwege iets anders, namelijk die hel, want die Cervantes die gaat dan dood. En zijn geest gaat, die stofzuiger, ze zuigen hem eerst even op en dan weet hij het ontsnappen en dan gaat hij naar de hel. En daar wordt hij geweigerd en die hel is een hele mooie ouderwetse traditioneel van de hel, namelijk dat het daar heel warm is. En de duivel heeft nog iemand nodig om de kolenketel te stoken, om het goed daar warm te maken. En dat is eigenlijk een hele mooie middeleeuwse manier van de hel voorstellen. En we zien dat later, met name de 20e eeuw, dat daar dus moderniseringen van zijn. Maar een belangrijk factor daarin is Jean-Paul Sartre met zijn toneelstuk Huis Clos, waarin drie mensen in een soort hotelkamer zitten die, na hun dood. En in die hotelkamer daar is verder niks. Ik geloof dat ze alle drie wel een stoel hebben. En er is nog een vaas op de schouw en daarmee is het ook eigenlijk wel klaar. En die zitten daar tot in de eeuwigheid met z'n drie opgescheept. En dan komt de belangrijkste quote uit het werk van Sartre: L'enfer, c'est les autres. De hel, dat zijn de anderen. En dat is natuurlijk een hele moderne opvatting van wat de hel is. Dus niet dat vuur en zo. Maar hier bij deze Suske en Wiske zien we nog een hele lekker ouderwets, middeleeuwse, traditionele versie van de hel met vuur erin. Maar blijkbaar is het vuur uit en hebben die duivels nog iemand nodig om die kolen erop te scheppen. En daarmee wordt dat toch ook weer dat traditionele helbeeld van vuur weer gemoderniseerd. Dat je helemaal geen vuur nodig hebt om elkaar het leven zuur te maken. En elkaar te kunnen kwellen en treiteren. Want de kwelling van Cervantes zou dan moeten zijn dat hij tot in de eeuwigheid der eeuwigheden kolen op het vuur moet gooien. En dat weigert hij. En dan zegt de duivel op, ja, dan sodemiet hij hem maar op. En dan geeft hij me een schop om zijn hol.
Nou, in oudere versies van de sprietatoom. Van der Steen schreef dit kort na de oorlog. Ja. En er was dus ook een tekort aan kolen. Mensen moesten op de bon hun kolen kopen. Dus in de eerdere versies is daar een kleine wijziging in. Dan komt Cervantes volgens mij de hel niet in, omdat hij geen bonnen bij zich heeft of iets van die aard.
Ah, oké. Okay. Dat is interessant om dat ook mee te nemen. Kijk, en er zit natuurlijk veel in literatuur sowieso en ook in beeldende kunst en in alle andere kunstvormen ook. Verwijzingen naar de tijd waarin iets gemaakt is. En na verloop van tijd zie je dat dus niet meer. En dan moet je dus je best doen om die oudere motieven die wij nu ouder vinden, maar die toen actueel waren, ja, die moet je zien te verklaren en zo. Dus dan moet je met voetnoten gaan werken. Of met vertalingen. Of in dit geval dus blijkbaar, dan zetten we een ander tekstje in. In mijn boek, hè, ik ben literatuurhistoricus. En dat klinkt dan misschien wel een beetje als allemaal literatuur met een hoofdletter L en zo. Maar ik maak echt werkelijk geen enkel onderscheid tussen zogeheten hoge of lagere literatuur. Dat doe ik zelf niet. Alle verhalen zijn wat mij betreft mogen literatuur heten. Dus ook stomme liedjes.
Zoals?
Nou, in mijn boekje De Duivel Literatuur citeer ik de rapgroep Duvel Duvel. En ook de rapper Je Broer met het liedje Kind van de Duivel. Nou, dat gaat echt de Nobelprijs voor de muziek niet winnen. maar daarmee is het wel literatuur. Het is, literatuur is in mijn oogpunt is alles wat zeg maar verhalend of emotioneel is of iets dergelijks. Dus dat pak ik ook heel breed. Ik verantwoord in mijn boek ook helemaal niet van, oh, ik ga nou zoiets over Suske en Wiske zeggen. Ja, beste lezer, misschien zult u wel denken dat nee. Dat wordt voor mij staat voor mij op dezelfde hoogte als Willem L. Schot. Het staat voor mij op dezelfde hoogte als Joost van der Vondel. Dat is voor mij allemaal gewoon paf literatuur. Je vertelt een verhaal. En of je dat nou doet door middel van een klassieke tragedie in de 17e eeuw, of door middel van een stripverhaal in de tweede helft van de 20e eeuw. Dat is voor mij allemaal hetzelfde en is even waardevol. Dat wil ik al even gezegd hebben.
Ik had het eerder al even over heksen.
In de stripreeks worden ze vaak geportretteerd als aanhangers van Satan. Eén van hen, Antanneke, de heks uit de Zeven Snaren, die is dat echter niet. Maar zij is waarschijnlijk wel de heks die lezers van Suskenwiske nog het meeste heeft bijgebracht. Want kent iemand de zeven werken van barmhartigheid uit zijn hoofd? Dan heeft die persoon hoogstwaarschijnlijk dat album gelezen. Ken jij ze nog? Hier komen ze. De hongerige spijzen, de dorstige laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Met dit onderwerp borduurt de tekenaar overigens voort op het onderliggende thema van de Poenschepper. Immers, ook hierin wordt er een aanklacht tegen de maatschappij geuit. Hij tekende het ook een klein jaar na de Poenschepper, dus het hield hem duidelijk bezig. Lambiek maakt zich in het verhaal druk over de staat van de maatschappij. Hij klampt op straat mensen aan om hen te ondervragen of zij de zeven werken van barmhartigheid nog kennen. Een van hen is overigens Van der Steen zelf, die zichzelf een cameo gunde in het verhaal. Nummer 79, bladzijde 15. Pak hem er maar even bij. Antanneke, de heks die toevalligerwijs door Sidonia en Suskenwiske wordt bevrijd, weet waar de harp met de zeven snaren is. Iedere keer als de wind de snaren van de harp streelt, voert de mensheid de zeven werken der barmhartigheid uit. En zij wil daar graag een stokje voor steken. Het is een klein zijsprongetje, maar die kon hem niet laten liggen. Terug naar Bas Jongenelen, die ons meer kan vertellen over de rol van Faust in de Poenschepper.
Het Faustverhaal komt vaak voor in films, literatuur, muziek ook. Hè. Het verhaal van Robert Johnson is denk ik ook gestoeld op Faust. Maar
absoluut.
Zou je het voor mij en voor de luisteraar ook kunnen duiden? Wat is het Faustverhaal?
Het Faustverhaal is dat iemand is op zoek naar wijsheid. Dat is eigenlijk een beetje het kennis en vaardigheden, zou ik zeggen, kennis en vaardigheden. En is van plan om daar alles voor over te hebben. Maar dan ook werkelijk alles. En de duivel hoort dat en die komt naar die persoon toe en zegt, goh, ik kan jou helpen en ik kan jou zo, poef, binnen no time heb jij dus alle kennis en vaardigheden die je wil. En dan moet je alleen dit contract voor ondertekenen. Wat krijg ik dan in retour van jou? Je ziel na je dood. Kom ik je ziel halen. Of in sommige gevallen, in het oorspronkelijke Faustverhaal, wordt er ook een termijn. Dat zegt de duivel, na zoveel jaar kom ik je ziel halen. Dat kan ook, maar het kan ook, hè, dus als je doodgaat, dan krijg ik je ziel. Dat contract wordt ondertekend. De persoon in kwestie wordt inderdaad slim, krijgt heel veel vaardigheden, kan daarmee een enorme rijkdom vergaren. En dan komt op een gegeven moment, moet er afbetaald worden. En dan komt de duivel weer en die komt dan je ziel halen. En dan zijn er dus twee mogelijkheden. In het verhaal van, het oorspronkelijke verhaal van Faust. Ja, lukt dat, de duivel? Faust komt er niet aan onderuit. En verdwijnt ook gewoon schreeuwend. Zijn lichaam lost ook helemaal op of verbrandt. Of weet je, dat wordt. Er zijn ook varianten waarbij met lichaam en ziel de hel wordt ingesleurd. Maar er zijn ook varianten, en dat zijn eigenlijk leukere verhalen, waarbij het dus mislukt. En dat de Faustfiguur de duivel te slim af is. En die zijn het interessant, omdat je de schrijver, als je zo'n verhaal wil schrijven, dan moet je met iets nieuws komen. Dus je moet iets slims doen, iets wat er nog niet is, om je verhaal natuurlijk interessant te maken. En dan moet je dus wel slim zijn. En in de Poenschepper is het ook weer iets anders. Is een soort van goddelijke interventie. Hè, want die Fantamour, wie is dat dan toch in hemelsnaam? Die redt Lambiek. Lambiek is hier de Faust. En door middel van een soort hippie-achtige degeltjeswijsheden en zo. En uiteindelijk draait het om liefde. En ja, offert Fantamour zich op. Hij wordt met een bazooka.
Ja. Lichtzinnig ten einde gebracht.
Bijna subtiel. De good guy wordt vermoord. En daardoor wordt Lambiek dus gered. En die Fantamour, zijn functie is ook onduidelijk. Hij gaat trouwens weg, hij wordt kapotgeschoten en vloep verdwijnt dat. En dan is er een kruis staat op de grond. Hij is blijkbaar een soort Jezusfiguur. Maar hij is Fantamour. Is het een engel? Als lezer mag dat zelf bepalen hoe dat zit.
Ja, en, want hij maakt ook die beeldjes. Hij maakt die engelfiguurtjes die dan de harten proberen te raken van Lambiek of van Beelzebub en... Dat weet ik even niet meer. Dan ga ik even kijken hoor. Die proberen het koude, kille hart van Lambiek te raken. En weer te vervullen met liefde en warmte.
Ja, dat is een soort cupido. Hè? Dat is een beetje de klassieke mythologie. komt daar dan binnen, want dat is niet christelijk op deze manier, dat zo gebeurt, niet zo. Dus daar zit ook weer een intertextualiteit met Griekse mythologie, zit die dan ook weer in, vermengd met christendom, vermengd met hippie-achtige gedachtegoed, dat we allemaal oké zijn en alles is liefde, en liefde overwint alles. Dat zit daar dan ook allemaal in en bij elkaar verzameld. En het is dus onduidelijk wie die Fantamour dan precies is. En dat is aan de lezer. En dat vind ik ook tof gedaan. Dat je dus als lezer zelf mag bepalen wie dat is. Het wordt niet voor je voorgekauwd.
Nee.
En dat zien we hier gewoon gebeuren. Dat vind ik ook zo tof aan de Koenschepper. Dat je, ja, het loopt allemaal goed af. Maar wie waren dat dan precies? Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, het zou dat kunnen zijn. Het zou kunnen zijn. Verwijzingen daarheen, verwijzingen daarheen. En dat maakt in dit geval dus een goed stripverhaal tot echt een van de betere stripverhalen. Als dat er dus in zit. Als het niet allemaal uitgekoud, voorgekoud. En als een kant-en-klaar pakketje. Zo, ja, en zo is het.
De duivel is daarmee wel een redelijk uitgekristalliseerd karakter te noemen. Met heldere motieven. Maar er verkeren nog meer fabelachtige figuren in de schemerzone van het geestenrijk en de werkelijkheid van de strip. Hoe kijkt Bas daar dan tegenaan?
Hier ligt het er, laten we zeggen, wat dikker bovenop. De duivelfiguur of de antagonist is duidelijk. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar andere slechterikken of duivelfiguren of heksen. Hoe zie jij bijvoorbeeld een figuur als de Zwarte Madame? Is dat een duivelsverschijning? Of is dat een kwade invulling? Ja. Of bijvoorbeeld kwelduiveltjes uit de nerveuze nerviers? Dat vind ik ook...
Ja, dat zit er allemaal mooi tussenin. Hè? En bij sommige gevallen durf ik gewoon een besluit te nemen. Want Crimson bijvoorbeeld. Crimson, niet een duivel. Dat is gewoon een slecht mens. Punt. Eigenlijk duivels trekken uiteraard. Maar als ik een lijn moet trekken... Nee, die zit aan de kant van de mens. Maar die andere figuren, die zijn daarom ook leuker natuurlijk, hè, in een verhaal. Als het gaat om bijvoorbeeld hekserij of tovenarij, kun je toveren zonder duivelse krachten. Of om het anders te zeggen, bestaat er eigenlijk wel een verschil tussen zwarte magie en witte magie. Kijk, ik geloof wat dat betreft helemaal nergens in. Je kunt toveren bestaat sowieso niet. Dat is ook heel simpel, hè. In het dagelijks leven bestaat er niet iets als toof. En je kunt voorwerpen niet laten zweven door heel erg overtuigend in Guardian Leviosa te roepen. Maar in een verhaal kan het gelukkig wel. En de betere verhalen zijn dus ook die verhalen waarbij dat dus eigenlijk onduidelijk is hoe dat precies zit. En het is interessant om het daarover te hebben. Eventueel van mening verschillen. Nou, bijvoorbeeld het Harry Potter, zijn we al in Guardian Leviosa. Tovenarij van oudsher wordt dat gecombineerd met het religieuze. Hè, met zwarte magie, dat is dan duivelse magie. Dat zijn bovennatuurlijke krachten. Maar in dat hele Harry Potter verhaal wordt geen enkele referentie eigenlijk aan God gemaakt of Jezus. Ze vieren wel kerst, maar met een kerstboom erbij. Maar ze vieren niet de geboorte van Jezus. Dus dat hele idee daar, van dat je kunt blijkbaar toveren zonder dat er echt sprake is van hogere goddelijke krachten. Er is wel iets bovennatuurlijks, maar dat is niet goddelijks, volgens Harry Potter. En in sommige verhalen van Suske en Wiske zie je dat dan ook, dat er van die dingen rondzweven, om het zo maar te zeggen, waarvan het onduidelijk is, zit hier nou een religieuze, zeg maar theologische achtergrond in, duivels, of is het gewoon, zeg maar, om een goed verhaal te maken, heb je af en toe iets nodig.
Een impuls, een externe impuls.
Ja.
Ja, Susanti gewoon.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is er ook zo een. Wie is dat ook in hemelsnaam? Is het een geest? Ja, het is een geest. Moet hij niet naar de hemel of naar de hel of zo? Dus dat is het vage vuur. Nee, die mag hier blijven rondzweven. Wat vindt Jezus daar dan van? Nou, dat vindt Jezus niks van, want die komt in dat verhaal helemaal niet voor. En de duivel ook niet. Dus weet je, dat zijn allemaal... Dan heb je dat, af en toe heb je iets nodig om het verhaal verder te krijgen.
Ja, inderdaad.
En dat is interessant om over na te denken. En om het met elkaar erover te hebben. En dat is ook natuurlijk grappig. En daar kom je dus eigenlijk niet uit. En die Zwarte Madame, nee, hoe weet ze? Ja?
Ja, Zwarte Madame.
Ja, Zwarte Madame is ook zo'n figuur. Is dat een duivel? Is dat een duivelin?
Nee.
Is het een heks?
Ja, het is een heks, zou ik zeggen.
Maar hoe kun je heks zijn zonder duivel? Ja, dat kan. Dat kan tegenwoordig.
Nou, het is eerder...
In de 16e eeuw kon dat niet, hè? Dus de heksen waren al...
Nee, precies.
Hadden altijd contract op met het heksensabbat en zo.
Het oordeel komt vanuit de buitenwacht.
Ja.
Dat is uiteindelijk iemand... Een externe partij moet jou als heks kunnen beoordelen of duiden. Ja. Anders is het niet...
Ja, en we hebben het tegenwoordig, al een tijdje, niet meer het officiële godsdienst zoals het christendom nodig om in een verhaal toch iets met heksen te doen. Iemand heeft magische krachten, ja of nee. In sommige verhalen werkt dat, in andere verhalen werkt dat niet. En soms is dat, heeft het wel degelijk een soort levensbeschouwelijke, religieuze, theologische achtergrond of consequenties voor het verhaal. En soms is het gewoon nodig om een gek verhaal te vertellen. En soms is het ook gewoon niet meer dan dat, hè.
Verdwijnt de traditionele duivel langzaam maar zeker uit de literatuur?
Als je me dat 3 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd... Ja, ik denk dat de duivel langzaam maar zeker verdwijnt uit onze literatuur en cultuur. Maar er zijn dorpjes die hardnekkig
weerstand bieden.
en dit zo blijkt te doen. En dat is maar goed ook. Het is een mooi uitgangspunt. Ik kan iedereen aanraden die een verhaal wil schrijven. En of het nou een gedicht is, een roman, een toneelstuk, een stripverhaal, een film, dat maakt me heel, of een lied, maakt me helemaal niet uit. Maar denk ook eens aan de duivel. Denk ook eens, hoe kan ik die op moderne wijze, of desnoods op hopeloos ouderwetse wijze, verwerk dat er eens in. En als je dat op een toffe manier doet, dan zul je merken dat je verhalen beter wordt. Zoals de Koenschepper, een van de beste. Suske en Wiske is.
Tot zover de albumbespreking van De Poenschepper. Dank aan Erik Strijbos en Bas Jongenelen voor hun medewerking en inzichten. Heb je nou zelf een favoriet verhaal van Suske en Wiske waar je graag meer over wil weten? Stuur me dan even een bericht. Er zijn er genoeg om uit te kiezen, dus mail, DM of laat het achter in een reactie op social media. Vergeet niet om sterren uit te delen op Spotify en schrijf vooral ook eens een review op mijn Facebookpagina of in een andere podcast app naar keuze, zoals de Apple Podcast app. Wat ook leuk is om te weten is dat je ook audioberichtjes kan achterlaten via vriendvandeshow.nl/deperfectepodcast. En als je dat doet, dan komen die misschien weer terug in een volgende albumbespreking. En als je daar dan toch bent, is een kleine donatie zo gedaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Einde. Knipoog.